Onze hulp is ook deze morgen van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest. Tot de eer van zijn grote naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, hier en thuis. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 84, vers 2 gaan we zingen. Zelfs vindt de mus een huis. O Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der legerscharen, welzaligheid die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Moedigen wij ons nu onder Gods heilige wet. Daarna openen wij Gods woord en willen we lezen uit Matteüs, het evangelie zoals Matteüs dat beschreven heeft. En we lezen daaruit hoofdstuk 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Matthäus 11. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Al nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd, en zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen: zie daar een mens, die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazim, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zakken als bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zover de schriftlezing.
In dit mooie, volle, maar ook moeilijke hoofdstuk met ernstige dingen hebben we als tekst gekozen de versen 23 en 24. Matteüs 11, de versen 23 en 24, en daar luidt het woord van de Heer Jezus als volgt. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. We willen nu Gods heilig en vriendelijk aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en Gods zegen over de prediking vragen, maar ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Denbree en Houtman, die na een ernstige situatie van vorige week op wonderlijke wijze weer mocht herstellen enigszins, al blijft ze wel zwak. Zuster Van Dam willen we noemen. Bij haar is een tumor in de blaas gevonden. Ze heeft aanstaande woensdag een scan om na te gaan of er sprake is van uitzaaiingen. En ze zal vrijdag over een week een operatie moeten ondergaan. Broeder de Koning willen we ook gedenken. De ingreep aan het hart kon in de achterliggende periode geen doorgang hebben. Dat is een teleurstelling. Voor zuster Luttekhuizen vragen we ook, zij moet aanstaande donderdag namelijk een ingrijpende borstoperatie ondergaan. We willen ook denken aan onze eigen predikant, die beslissen moet deze week voor de op hem uitgebrachte beroepen van de meiden en Vianen. Dankzegging ook voor Florence Ruis, hij heeft de ablatie ondergaan en is geslaagd gelukkig en mag weer thuis zijn. En we willen ook denken aan de jongeren die in de achterliggende week hoorden dat ze geslaagd zijn voor hun examen. En daar willen we de Heere ook voor danken. Zoeken we nu samen de Heere. Genadige en barmhartige God, u die in uw goedheid ons deze gelegenheid geeft en uw gastvrijheid betoont, want het is toch immers uw huis. Daar mogen we binnenkomen, terwijl u toch wel weet wie we zijn. U doorgrondt en kent ons, dat is wel waar, maar ook weet u van onze zonde en schuld. En wat is het dan groot dat we binnen mochten komen en neerzitten onder de prediking van uw woord, en zeker als we ook bedenken dat dit voorrecht aan velen niet geschonken is. Dat is toch wel heel opmerkelijk en mag ons toch wel tot verbazing en verwondering strekken. Als we om ons heen zien in de stad Rotterdam of de omgeving of het land waarin we wonen en de wereld waarin we in deze tijd verkeren, dan moeten we zeggen: wat een voorrecht, Heere, dat wij uw woord mogen hebben. We kunnen niet zo gemakkelijk zeggen, wij hebben de waarheid, maar toch, als we weten wat uw woord is, dan kunnen we dat weer wel zeggen. Wij hebben de waarheid. Uw woord is toch immers de waarheid. Zo hebt u het gezegd, Heere Jezus, en zo is het ook. En dat wordt ook waar in het leven, als wij toch ook gaan zien dat uw Heilige Geest ons in al die waarheid gaat leiden en onze ogen ervoor opent en tegelijkertijd dus ook voor de dwalingen en de dingen die niet waar zijn. Een geest van onderscheid geeft u, en zo gaan we toch ook in deze tijd zien waar het werkelijk op aankomt, wat nu echt het belangrijkste is, wat uw woord ons voorhoudt als de waarheid, en laten we daarbij mogen leren leven. En laten we ook uit genade daarbij mogen leren sterven. En dat er toch nog in deze wankelende wereld een vastigheid is. En dat we toch nog grond onder de voeten kunnen verkrijgen. Een uitzicht. Iets om aan vast te houden. Een echte hoop die gegrond is op uw woord. Wil u dat geven, Heere, als we dat missen? Schenk het ons door uw genade, want dat is toch weer het heerlijke in uw huis. Daar houdt u toch ook uitdeling, omdat het uw huis is. Wilt u dan toch ook gaan uitdelen vandaag, zegeningen schenken? Het is toch immers uw dag en u hebt beloofd dat u die dag zegenen zou, omdat het uw dag is. En wil u dat dan ook genadig doen op deze plaats? Al bidden we ook voor andere plaatsen waar uw woord gepredikt wordt. Maar nu we hier samengekomen zijn, Heere, wil ook ons dan zegenen. En schenk door uw genade dat we het ook bij vernieuwing mogen leren. Altijd maar weer dieper en meer mogen inzien waar het op aankomt in het leven. En dan is dit toch wel een aangrijpende tekst die vanmorgen voor ons ligt. Al is natuurlijk elk gedeelte van uw woord aangrijpend. En komen er hele mooie dingen ook in dit hoofdstuk naar voren. En we bidden u, Heere, dat ook vandaag dan, zoals u tegen Johannes de Doper hebt gezegd, om hem een beetje te troosten in de gevangenis, dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Het was nog die tijd. Johannes had gedacht aan een bijl, en dat was ook zo, er zou een bijl komen. En aan vuur, over vuur heeft hij gepredikt. En de wan in de hand van de Heere, om de dorstvloer te doorzuiveren. En dat zal ook gebeuren, en daar spreekt u in onze tekst trouwens ook van. Maar daar ging toch nog een andere tijd aan vooraf. De tijd van het zuizen, van een zachte stilte. De tijd van de evangelieverkondiging, en daar mogen we dan nu vandaag in ieder geval in leven. En dan zorgt u dat het evangelie gebracht wordt, maar ook zijn werk mag doen. En dan zal het tot zegen gesteld worden in het leven van armen. Mensen die niets hebben dus. Mensen die met lege handen staan. Wel met een schuld. Maar daar kennen we arme mensen ook aan. Die hebben dikwijls ook een schuld die ze niet betalen kunnen. Het is geestelijk ook zo. En aan die wordt nu de goede tijding verkondigd. Dat er iemand is een zaligmaker, de zaligmaker. Een weg is er, uitgedacht door God de Vader zelf. Laat dat evangelie ook vandaag weer mogen klinken, heren, opdat we in deze weg bevrijd mogen worden van het toekomende oordeel. We bidden of u ons ook wil zegenen als we moeite en zorgen hebben in het leven. En zo willen we als gemeente ook in het bijzonder voorbeden en dankzegging doen voor leden van de gemeente die een moeilijke weg gaan. En dan dragen we zuster Den Breien Houtman aan u op. Ze is gelukkig weer wat hersteld, begrepen we. Al blijft ze wel zwak ook. Ontfermt u zich, heren. Wilt u kracht geven, maar bovenal ook uitzicht op u. En dat zal er toch komen als u het oog daarvoor opent dat er bij u alleen uitkomst en redding is. Ook in geestelijke dingen, ook in lichamelijke en tijdelijke dingen, maar zeker ook in geestelijk opzicht. Daar bidden we vooral voor. Wat is het fijn als we nog een poosje mogen leven, maar we weten toch, eenmaal komt het einde van het leven dan hier op aarde. En zou het dan ook zo mogen zijn dat ze het mag vragen, eenvoudig. Want het is ook voor de wijzen en verstandigen verborgen, hebben we net gelezen. Maar voor de eenvoudigen wordt het geopenbaard. Heren, maak mij u bewegen. Door uw woord en geest bekend. Bidden als gemeente ook voor zuster Van Dam. Een tumor in de blaas, dat is nogal wat. En dan nu die uitzaaien misschien. Misschien ook niet, dat weten we niet. Die onzekerheid dus. En wil u met haar meegaan als er een scan gemaakt zal worden of er inderdaad sprake is van uitzaaiingen. En in ieder geval moet ze een operatie ondergaan. Dat weten we dus ook. En dat weet zij ook. Maar u weet het ook, heren. En laat dat ook voor haar een troost mogen zijn. Dat u dat ook weet. Laat ze de toevlucht mogen nemen tot u die in de hemelen zit, en laat ze eenvoudig al haar noden één voor u neerleggen, en vragen, en bedelen, en smeken, om uw genade. Maak het wel, heren, en wil het gebed van de gemeente verhoren, ook als wij in de week, alle door de weekse dagen, met elkaar meeleven en voor elkaar bidden. Onze koster, broeder de koning, willen we ook bidden, die een ingreep aan het hart moest ondergaan, maar dat is toch niet doorgegaan. En dat zal dan misschien nog wellicht gebeuren, maar in ieder geval nu niet, en dan reageer je dan toch op en dan is het een teleurstelling. Het is ook wel nodig. En we bidden, heren, of u hem genade wil geven om dan deze weg te gaan die u hem wijst. Want achter al die beslissingen en die besluiten die een mensenkind neemt, tot die wijze doktoren aan toe, zit toch altijd uw weg en uw voorzienig bestel, uw beleid, heren. Laat hij dat ook mogen ondervinden en echt tot zijn troost ervaren dat zijn weg ook een weg is die u hem wijst. En dat dat dan ook zijn gebed mag zijn. Wijs mij of leer mij, o Heere, de weg. Door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En dan, zuster Luttekhuizen, op oudere leeftijd deze dingen moeten meemaken, dat is heel wat, een borstoperatie, ingrijpend. Ze moet zich overgeven en dat is heel moeilijk voor een mens. Als we oud worden, moeten we dat in veel opzichten leren. Dat valt niet mee, daar vechten we eigenlijk tegen als we zelf dingen niet meer kunnen en geholpen moeten worden. Maar ja, we hebben geen keus. Ons overgeven aan de handen van anderen. Zeker ook als we naar het ziekenhuis moeten en een operatie moeten ondergaan. Maar nu bidden we u eerbiedig, heren, of ze zich vooral mag overgeven aan uw handen. Want dat zou toch wel heel mooi zijn. En zal ook vrede geven van binnen. En rust als ze zich aan uw handen mag overgeven. En eenvoudig mag vragen. Heere, gaat u met me mee. En wil u me gedenken. U weet wie ik ben. En wellicht dat ook zij het mag weten wie ze in zichzelf is. Maar dat ze ook mag zien op grond waarvan ze toch mag vragen, bidden. En dat het mag zijn een gebed. Heere, wees mij genadig om Jezus wil. We bidden ook voor onze eigen predikant die deze week daar moet beslissen. Voor het beroep dat uitgebracht is op hem. Wil u hem daar ook de weg in wijzen. En licht geven. En geven dat het een besluit mag zijn. Kon het zijn tot blijdschap van onze gemeente. Maar vooral ook dat uw wil geschieden. Mogen ook dankzegging doen voor zijn zoon Florens. Die de ablatie dan ondergaan heeft die nodig was. Maar dat geslaagd is en hij mag ook weer thuis zijn. Geef ook hem een dankbaar hart, Heere. Ziekte en zorgen en zwakheid en al die dingen die horen eigenlijk bij het ouder worden. Als je jong bent, dan eigenlijk niet. En toch zijn er al heel veel die zelfs vanaf de geboorte moeten lijden. En lichamelijke zwakheden en zorgen en handicaps hebben. En dat is wel heel erg moeilijk. Wat is het dan fijn als er iets is en we mogen een behandeling ondergaan en het mag weer goed gaan. Geef hem een dankbaar hart, Heere. En een dankbaar hart is toch vooral een klein hartje. Dat hij mag zeggen, Heere, u bent goed voor mij. Zegen hem en allen die hem lief zijn. En we denken ook aan onze jonge mensen die dan ook deze week, ze zijn er weer uitslagen geweest van de examens, gehoord hebben dat ze geslaagd zijn. En het kan ook zijn dat er teleurstellingen zijn. Dat is er ook elk jaar. En dat is niet gemakkelijk. Zelfs heel moeilijk. We kunnen ons dan best heel erg moedeloos gaan voelen. Wil u dan helpen alstublieft. Maar vooral ook als we wel geslaagd zijn. En dan mag de vlag uit. Maar laten we toch niet vergeten om ook naar u te gaan. Want u bent het die ons wil helpen en zegenen. Want het is waar wat uw woord het zegt. Aan uw zegen is het alles gelegen. Zo mogen we al deze dingen voor u neerleggen, Heer. En vragen we u om een gezegende morgen. Het werk van de Heilige Geest. En dat uw naam ook van deze dienst de eer mag ontvangen. En onze zielen gered en de weg gewezen, troost geboden mag worden waar het nodig is, maar ook dat de waarschuwingen die tot ons komen, ter harte mogen worden genomen, opdat Capernaum ook zij voor ons, als een baken in zee, een waarschuwend voorbeeld. Vraag u al deze dingen in de wegneming van het onze, en hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Er zijn ook vandaag weer 3 collecten gemeente. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede is voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte is voor algemene kosten, kerk. En u weet het ondertussen al wel. Op een andere manier kunt u uw gaven hiervoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. En dan gaan we weer een psalm zingen en dat is het laatste vers uit psalm 147. Het wonder, tenminste het is een heel groot wonder. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. En wat er volgt, 147 vers 10. Thank you. Psalm, na de preek, is Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij. Psalm 95, vers 4. Het is een soort afscheidswoord dat de Heer Jezus uitspreekt. Want Hij richt zich tot verschillende steden en vanmorgen letten we dan alleen op de stad Capernaum. De overblijfselen worden vandaag nog de Town of Jesus genoemd. Als u er wel eens geweest bent, dan hebt u dat gezien. Waar de Heer Jezus gewoond heeft en wonderen gedaan heeft. Het is een soort afscheid, want Hij zegt dus, toen begon Hij de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren te verwijten. Hij heeft dus allerlei krachten gedaan, wonderen zijn dat, tekenen ook, tekenen van zijn koninkrijk, dat het koninkrijk er is en dat het koninkrijk zeker komen zal. En eeuwig zal bestaan, daar zijn die krachten, die tekenen dan ook bewijzen van. Het zijn ook bemoedigingen, het komt zeker. Maar als hij dan die vele krachten heeft gedaan, dan als hij afscheid neemt, zo tegen de tijd dat hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en te sterven, dan komt hij met die verschrikkelijke aangrijpende woorden. Ik heb daar eigenlijk wel een hele tijd over gedacht, over deze woorden. Dat moet u ook doen. Ja, dat moet u ook doen. Gewoon een hele tijd over deze woorden nadenken. Toen begon hij de steden waarin zijn krachten het meest geschied waren te verwijten. Dat heeft hij gedaan. En we zullen horen dat het echt op zijn plek was. Natuurlijk doet de Heer Jezus nooit zomaar wat. Het was echt op zijn plek. Verwijten uitspreken naar die steden. Waarom? Nou, de Heer had eigenlijk maar één bezwaar. Ze hadden zich niet bekeerd. Dat was dus eigenlijk wel de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Ook vandaag. Bekering. En we zullen ook gaande de preek wel horen wat dat dan is, wat de Heer daar precies mee bedoelt met bekering. Maar in ieder geval was dat het doel. Ja. Niet zomaar om te laten zien wat hij allemaal kon. Het was geen mens die in die zijn eigen eer zocht. Kijk eens wat ik allemaal kan. Nee. Het was opdat zij tot inkeer zouden komen. Opdat zij zouden zien wie Hij is. Maar dan ook tegen de achtergrond van wie zij waren. He? Ja, dat moesten ze ook weten. Dat moeten we vandaag ook weten. Dat moesten zij ook weten. En ze hebben beide niet gezien. Ze hebben niet gezien wie Jezus was. Want ze hebben niet gezien wie ze zelf waren. Het gaat, en dat is nog een inleidende opmerking, over een tijd waarin de Heer Jezus dus optrad onder het volk van God. Hè? Het verbondsvolk bedoel ik dan. Ja? Iedereen in die tijd ging naar de kerk. De synagogen. De tempelfeesten. Ja, het was niet zoals de naburige landen. Het was een godsdienstig volk. Daar preekte de Heer Jezus onder. En je zou zeggen, nou, daar kun je toch wel zegen verwachten. Ja, gaan we een paar preken houden in Amsterdam? Nou, ik weet het niet wat je dan allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt, maar... En dat kan trouwens de Heer ook zegenen. Maar preken in de kerk... Dat zou toch wel rijke vrucht moeten opleveren. Ja, toch? Preken in de kerk. Ik ben er al een paar jaar mee bezig, dus wat denk je dan? En elke keer als er kerkvisitatie is, dan is dat toch weer de vraag die gesteld wordt en waarna er altijd even een stilte valt. De vraag luidt, is er ook vrucht op de prediking? Hè, broeders, dan blijft het altijd even stil. Ja, wat zullen we daar nou op zeggen? Ja, we mogen het niet ontkennen, zeggen we dan. Hè, dat er toch ook wel, ja, zegen is op de prediking. We horen wel eens wat op uw bezoek. Ja, we horen wel eens wat op uw bezoek. We horen ook wel eens helemaal niks op uw bezoek. Maar dat zeggen we dan ook wel, ja, dat zeggen we dan ook wel. Maar dat is ook wel zo, hè. We horen ook wel eens helemaal niks op uw bezoek. Ja, dat hoor dan ook, dat moet je dan ook weer doorgeven tot je schaamte. Of ja, of is dat eigenlijk zo? Ja, natuurlijk. We weten het heel goed in de kerk, niet iedereen is bekeerd. Het is eigenlijk wel erg natuurlijk, hè? Dat niet iedereen bekeerd is. Als je onder het evangelie zit. Ja, mensen die vandaag weer een eigen gang gaan, die zullen vanavond echt niet bekeerd zijn. Nee, kan wel hoor. Ja, bij God vandaan kan alles. Maar God werkt middelijk, hè. Ja. Van die miljoenen onbekeerde mensen die er vanmorgen zijn, zal er vanavond misschien geen één bekeerd zijn. Nee, die zitten vol van koning voetbal en zo. Ja, die hebben vandaag weer een uitje. Die zitten weer heerlijk op het terras met een sorbet en zo. Ja, weer een dag dichter bij de eeuwigheid gekomen. Dat bestaat gewoon niet in hun gedachten. Nee, maar in de kerk dan, hè? In de kerk. Ja, de Heer Jezus spreekt er dus in de kerk. En die begon hij te verwijten. Terecht dus, hè? Terecht. En waarom dan? Omdat ze zich niet bekeerd hadden. En wij zijn dan zo opgevoed dat wij dan gelijk zeggen, ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren? Dat is natuurlijk grote onzin om dat te zeggen. Ja, grote onzin. Om dat te zeggen, een mens kan zich niet bekeren. Als je dat werkelijk meent, dan weet je ook waarom het niet kan. Nou, dan moest je je maar eens voor schamen dan. Als je zegt, de mens kan zich niet bekeren, dan wordt het vaak als een excuus gebruikt, een verontschuldiging. Ja, mens kan zich niet bekeren. Dat hoor je wel eens op haar bezoek. Ja, nee, mens kan zich niet bekeren. Een verontschuldiging, terwijl het eigenlijk een beschuldiging is. Een beschuldiging, hè? Het is geen excuus. Nee. Anders had de Heer dat ook nog wel gezegd. De Heer die heeft daar in Capernaum gepredikt. En hij heeft niet vanaf de preekstoel daar in de synagoge of op de straten, want hij preekte overal, niet gezegd, klinkt zo vroom, hè. Och, mocht er nog eens een van jullie bekeerd worden. Dat hoorde ik pas weer een dominee bij een intrede zeggen. Mocht ik maar voor één tot zegen zijn. De Heer Jezus sprak niet zo. Die zei gewoon, bekeert u. En gelooft het evangelie. Dat zei de Heer Jezus, ja. Die zei dat, hoor. Ja, er zijn toch wel echt wel dingen die we moeten overdenken vanmorgen. Als we deze tekst voor ons hebben liggen, ik zal hem nog één keer lezen. Het gaat nu alleen over Capernaum, omdat we weten dat er een aantal dingen zijn gebeurd. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, en hoefde niet uit te leggen wat Sodom was, ja, dat wisten ze allemaal. Zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Ja, dat zegt hij dus, hè. Als je Israël dan bezoekt vandaag, vind je Sodom en Gomorra nergens meer, wel een zoutzee. Maar goed, maar dat zou er dan niet zijn, die zoutzee. Dan zou daar een plaats liggen en de gids zou zeggen, kijk, er ligt Sodom. Ja. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Tekst lezen, het thema is Christus boodschap aan Capernaum. En u vat het dan wel, dat is ook gelijk een boodschap voor u, hè? En voor ons allemaal. Capernaum, zo rijk bevoorrecht. Daar begint de Heer mee. Zo ernstig gewaarschuwd. Zo welmenend geroepen. Zo kunnen we het ook zeggen. Zo welmenend geroepen. Capernaum. Capernaum, zegt de Heer Jezus, is tot de hemel toe verhoogd. Nou, hoger kan niet, hè? Toch? Nee, hoger kan niet. Tot de hemel toe verhoogd. Dat is er met Capernaum gebeurd. Wat is er dan gebeurd in Capernaum? Wel, in de eerste plaats vanwege die ene inwoner van Capernaum. Jezus is zijn naam. Hij heeft daar gewoond, in Capernaum. Ja, Petrus ook, weten we, van zijn schoonmoeder, die zat daar ook, hè? Die was er ook in Capernaum. Jezus ook, die woonde daar dus ook. En Jezus is iemand, niet zomaar iemand. Misschien waren er wel mensen die zeiden, ja, we hebben wel aardige buren hoor. Ja, die man is ook wel aardig, ja, Jezus heet hij. Ja, misschien dat ze dat zeiden. Hij woonde onder ons, zegt Johannes. Hij heeft onder ons gewoond. En zo ook de Heer Jezus. En de Heer Jezus die kwam met een missie. Hij was gestuurd door de Vader. Dus hij kwam uit die hoge hemel, hè, waar we het net over hadden. Daar kwam hij uit. En toen is hij vanuit die hoge hemel naar deze aarde gekomen. En Johannes zegt, en hij heeft onder ons gewoond. Hij is gekomen tot het zijne, zeggen we dan. Hij ging niet in Nineveh wonen of zo, maar in Capernaum, in het land Galilea, aan de zee van Tiberias. Daar ging hij wonen. Een vissersplaats. Gewone mensen. Ja. Onder gewone mensen ging hij wonen. En dus hij woonde in een gewoon huis. Onder gewone mensen. Zijn discipelen waren ook gewone mensen. Visserlui. Hij woonde in Capernaum. Maar hij was wel gezonden van de Vader. En hij heeft dat ook laten weten. Hij heeft dat ook niet alleen laten weten, maar ook bewezen. En daarom kunnen we zeggen dat Capernaum tot de hemelen toe verhoogd is geweest. Hij heeft gepreekt en hij heeft wonderen gedaan. En dat zijn allemaal grote voorrechten. We kunnen wel een paar dingen noemen die hij gedaan heeft. Ik noemde al die schoonmoeder van Petrus. Die lag met grote koorts te bed. En dat hebben ze tegen haar gezegd. Tegen de Heer Jezus gezegd. En die Heer Jezus naar haar toe gegaan. Hè? Naar de kerk zouden we zeggen. Ze waren in de synagoge geweest. Toen gingen ze naar het huis van Petrus. Ja, koffie drinken. En daar lag ze dan op bed. Met hoge koorts. En de Heer Jezus ging naar de slaapkamer toe en raakte haar aan. En ze was beter. Dat kan toch niet? Nee, u kan het niet, ik ook niet. Nee, maar daar gaat het niet om. Daarin liet Jezus dus zien hoe machtig hij is. Krachten heeft hij gedaan. Geen menselijke krachten waar je van onder indruk kan zijn. Hè? Een raket afschieten naar de ruimte, dat kunnen we wel. Kun je van onder de indruk zijn. Maar dit zijn echte krachten. Ja? Naar een mens toe gaan die hoge koorts heeft. En Ja, een mens met hoge koorts die kan wel genezen, maar het gaat van lieverlee. Maar in ene keer. En ze stond op en ze ging gelijk aan het werk. Ja, want er is altijd werk voor een vrouwenhand. Dus ze ging aan het werk. Wonder, hè? Ja. En dat was nog maar iets kleins vergeleken. Dat gebeurde dus in Capernaum. En Capernaum was niet zo groot. Dus het nieuws werd overal doorverteld, hè? En dat was ook de bedoeling. Ja, dat was echt de bedoeling. Het is de bedoeling dat u de naam van Jezus doorgeeft. Dat u vertelt ook wat hij gedaan heeft. Dat is de bedoeling. Nu, iets anders. Ook wel een heel groot wonder geweest. Hij was aan het preken in een huis, misschien wel in zijn eigen huis of wat dan ook, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, het was stampvol. Je kon er niet meer in en eruit. En de Heer Jezus in de kamer ergens aan het preken. Hè. Hij was altijd aan het preken en dat alleen al. De Heer Jezus had het nooit over onzinnige dingen, over koetjes en kalfjes en zo, waar wij uren mee kunnen vullen. Dat deed hij niet. Nee, hij sprak van de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Daar sprak hij op. Dus al die mensen die luisterden, hè. Ja. Moet je nagaan, heb je de allerbeste dominee die er is. Toch? De hoogste profeet noemen we hem. De hoogste profeet. Hij sprak met kracht. Niet als de fariseeërs, zeiden de mensen al. Ja, die dreunden maar wat op. Maar hij sprak met gezag. Ja. En toen was daar gerommel daar boven hun hoofd. Hè? Ja, dat was daar in Capernaum. Het dak ging open. Dat kon blijkbaar heel gemakkelijk. Ze konden van die tichelstenen weghalen en zo. En iedereen keek omhoog. De Heer Jezus kon stoppen met zijn preek. Want ja, als dat gebeurt, dan kijkt iedereen omhoog natuurlijk. Jezus keek ook omhoog. En hij zag wat. Hij zag geloof in de ogen van die mensen en in de harten van die mensen. Er waren 4 vrienden en die hadden een 5e vriend en die was verlamd. En die wilden ze naar Jezus brengen, maar ze konden er niet in of eruit. Ze hadden een plan bedacht, ze gingen de trap op en ze kwamen op het dak terecht en ze hoorden Jezus' stem daar beneden ook praten. En daar hebben ze, dat was niet oneerbiedig hoor, je mag de Heer Jezus altijd storen, wist je dat? Ja, ja. Als je nood hebt, mag je altijd gelijk bij hem terecht. Ja, hebt u wat? Moet u naar een dokter toe? Nou, dan zou ik zeggen, ga erheen. Maar dat kan natuurlijk niet. Je moet eerst een afspraak maken. En de dokter zegt dan, nou ja, morgen of morgenmiddag of zo. Nee, je kunt bij hem altijd gelijk terecht. Bij de Heer Jezus, doet u dat ook? Als er wat is, gelijk naar hem toe. Maar de dak ging open en daar lieten ze een vriend op zijn bed dat zijn 4 hoeken vastgebonden hadden voorzichtig naar beneden zakken. En toen moesten de mensen wel een beetje uiteenwijken en ik kwam precies voor de voeten van de Heer Jezus terecht. Dat is de beste plaats die je kunt bedenken. Ja, aan de voeten van de Heer Jezus, daar kwam hij terecht. En de Heer Jezus zeide wel, zag hun geloof. Hij zag dus ook wat in het hart van die man was. Van die man hoorden we geen woord. Misschien kon hij ook wel niet praten. Was het zo erg dat alles verlamd was. Wie zal het zeggen. Maar hij wist al wat in het hart was. Wij zouden zeggen. En iedereen dacht het gelijk. Oh, die man die komt om genezen te worden. Ze keken vol verwachting naar de Heer Jezus. Want ze hadden wel meer van hem van wonderen gehoord. Maar de Heer Jezus die gaat hem helemaal niet genezen. Hij weet wat zijn eigenlijke kwaal is. En wat zijn diepste wens is. En wat zijn hoogste nood is. Waar die man van verlost wil worden. En daarom zegt hij zoon. Er is wel gemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Het is wat hè. Ja. De zonde vergeven, de fariseeërs gelijk, die overal bovenop stonden. Wie kan de zonde nou vergeven dan God alleen? Ja, 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 ja. He? De Heer Jezus had altijd last gehad van die fariseeërs. Die stonden altijd bij hem en liepen altijd in zijn buurt. En die luisterden met wantrouwen, keken met argusogen. Ja, er is altijd verdriet van gehad, van die fariseeërs. Maar goed, dan gaat de Heer Jezus tegenover hen bewijzen dat hij de macht heeft om de zonde te vergeven. Hij zegt, dat zal ik u laten zien in dit wonder. En hij zei tegen die man, sta op! Ja, dat was alles. En hij stond op. Verlamd, ja, was hij eerst, was gelijk genezen. Krachten gedaan, ja. Zichzelf laten zien in zijn koninklijke majesteit. Maar ook in zijn priesterlijke bewogenheid. Hij was bewogen met die man. En hij wist dat hij een schuld had die hij niet betalen kon. En dat hij daarmee liep. En dat wisten die vrienden op een of andere manier ook. Ja, die hadden het geloof. En toen heeft de Heer hem die schuldvergeving toegezegd. Ja, heerlijk is dat, hè, als de Heer dat tegen je zegt. Zou u dat ook willen? Ja, zou u dat ook willen, dat hij dat tegen u zegt? Uw zonden zijn u vergeven. Ja. Nou, daar gaat die man. Ze gaan aan de kant allemaal. Die man verheerlijkt God, die vrienden ook. Ja, dat is allemaal in Capernaum gebeurd. Nou, ik noem nog iets. Ja, hij heeft vele krachten gedaan. Dus, maar ik zal niet alles noemen, maar nog één ding. Ja. Het was weer heel druk in de straten van Capernaum. De Heer Jezus was weer op weg misschien naar de zee om daar te preken. Daar zat hij graag, hè. Dan droeg zijn stem heel ver en wijd over dat water en over dat land. Daar zat hij graag te preken. En op weg dan komt daar de overste van de synagoge. Zeer bezorgd naar hem toe. Zijn dochter ligt op sterven. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk vreselijk, hè. Die man, wat een grote nood. Als je kind wat heeft, dan is het jouw nood ook. En dan op sterven. Ze lag op haar uiterste. Ik weet niet of u wel eens een kind verloren hebt. Ja, een kindje misschien. Een groter kind. Vergeet je nooit meer, hè? Dat is heel aangrijpend, ja. Dat is een stuk van jezelf. Je eigen vlees en bloed. Dat je weg moet brengen. Zo tegen alles in. Vader en moeder achter de baar van een kind. Naar het graf. Ja, dus die vader die was zo bezorgd. Moeder was bij haar kind gebleven. Ja, Iris heette die man. En de Heer Jezus zei, ik zal komen. Ja, hij kwam. Hij was eigenlijk op weg naar de zee om te preken. Maar hij gaat met die man mee. En dan is er het oponthoud. Dan is daar een vrouw die daar in Capernaum woonde. Iedereen kende ook haar. Want ze kwam nergens, ze mocht ook nergens komen, want ze was onrein. 18 jaar lang. Ja, ze kwam niet in de synagoge, ze ging nooit naar Jeruzalem, naar de tempel, want ze was onrein. Bloedvloeiende vrouw. Altijd zwak. Ze wisten dat ze alles en nog wat gedaan had om genezing te krijgen. Maar dat die vrouw had geloof en die is naar de Heer toegegaan en zei, als ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken, dan zal ik gezond zijn. Ze heeft hem van achteren, ja, aangeraakt. En ze voelde gelijk die bloedstroom stoppen. Ze voelde gelijk dat ze gezond was. En ze sloop er gauw weg, want ja, ze schaamde zich toch voor wat ze gedaan had. En dan moest ze met de kwaal voor de dag komen. Maar dat was juist de bedoeling. De Heer Jezus die zei, wie heeft me aangeraakt? Discipelen, nou, iedereen raakt u hier aan. Drukke straat hier. Nee, ze moest komen. En waarom dan? Waarom moest ze nou komen? Nou, die mensen in Capernaum, die moesten nou dat hele verhaal horen. Dat ze alles had gedaan om van die kwaal af te komen. Naar die dokter was ze geweest, naar die dokter was ze geweest. Het had een hoop geld gekost. Ja. En ik heb geen genezing gevonden. Ze moest het allemaal zeggen. Wist de Heer het toch wel? Ja, jawel, die wist het wel. Maar de omstanders moesten het ook weten. Luisteren, hè? Ja. En toen hoorde ik dat er in u een genezende kracht is. En ik ben van achteren naar u toe geslopen. En heb de zoon van uw kleed aangeraakt. En ik was tegelijk gezond. enige die misschien niet luistert naar het verhaal is Jairus. Want die zit met zijn dochter, ziet u? Ja, die denkt maar aan zijn dochter. Die denkt alleen maar van, nou, opschieten hoor. Ja, dat denkt Jairus natuurlijk. Bezorgd om zijn dochter. Op onthoud. Maar dan gaat de Heer Jezus weer verder. En dan komt er een nieuwe teleurstelling. De mensen lopen allemaal mee natuurlijk. Die moeten allemaal dat weten wat er gebeurt. Ja, ze volgden de Heer Jezus wel hoor. Oh ja. Ja. En zeker nu dit weer ging gebeuren. Ging u naar het huis van Jairus. Maar daar kwamen alleen enige mensen met een wit gezicht. En ze zeiden, meneer. Laat maar. Het is al gebeurd. Het is voorbij. Kind is al gestorven. Dat kan heel gauw gaan, hè. Ook met kinderen. Ja, kan heel gauw gaan. Nou ja. Je ziet Jairus als een plump pudding in elkaar zakken. Maar Jezus niet, hè. Die zegt, kom, we gaan verder. En ze gaan. Want ja, hij weet ook dat het kind gestorven is. Maar als hij dan binnenkomt, dan zegt hij, het kind slaapt. Niet echt natuurlijk, nee. Maar in zijn oog, die doodslaap, dat is voor hem een slaap waaruit hij je op kan wekken. Hè? Net zoals een moeder een kind wakker maakt. Wakker worden, nou, zo doet hij het met de dood. Zo doet hij het ook op de jongste dag. Zo doet hij het op de jongste dag. Wakker worden. En ze zullen allemaal opstaan. Allemaal. Kan hij? Ja, ze lachen hem natuurlijk eerst uit. Ja, oh ja. Wie zegt dat nou? Ze hebben zelf gezien dat het kind dood is. Maar even later, dan komt hij met dat kind aan zijn hand de slaapkamer uit. En ze kijken allemaal zo verwonderd en zo verbaasd. Ja. Het zijn maar een paar dingen. En wat zegt de Heer Jezus als hij nu op een gegeven moment Capernaum achter zich laat en op weg gaat naar Jeruzalem? Jullie hebben dat allemaal meegemaakt, beste Capernaumers. Maar jullie hebben je niet bekeerd. En dat is een hele grote zonde, dat is verwijten, hè? Jullie hadden je moeten bekeren. Jullie hebben gezien mijn koninklijke kracht en mijn priesterlijke bewogenheid met mensen in nood. Jullie hebben gehoord mijn profetische woorden. Jullie hebben gezien dat ik de macht heb om van het grootste kwaad te bevrijden, mensen van de zondelast te verlossen en de zonde te vergeven. Want ik ben gezonden door de Vader. En ik spreek namens de Vader. Dat heb ik allemaal gedaan. Maar jullie hebben je niet bekeerd. Jullie zijn zo hoog bevoorrecht. Jullie zijn tot de hemel toe verhoogd. Wij, geliefde gemeente, bij het horen van deze geschiedenis, dat was op de zondagsschool ook al zo, als we die verhalen hoorden, waren we er echt bij, hè? Ja, we waren erbij. Wij hebben het gezien toen die man daar naar beneden kwam. We zagen dat, hè? Door dat dak. En we hoorden daar de Heer Jezus spreken van vergeving der zonden en van genezing. We hebben die bloedvloeiende vrouw zien gaan. Zo stilletjes door de schare heen, tevoren kruipend naar de Heer Jezus toe, zich bukkende om de zoon van zijn kleed aan te raken. We hebben het allemaal gezien, u ook, u was er ook bij. Dat is de Bijbel neemt je mee, de Bijbel neemt je erbij. Dan heb je het ook meegemaakt, zeg niet, ik heb nooit wonderen meegemaakt, u was erbij. En u hebt ook gezien dat de Heer Jezus dat huis binnenging van die overste van de synagoge. En dat hij naar de slaapkamer ging, maar dat kind lag met een wit gezicht en met gesloten ogen. Dat hebt u gezien. En u hebt misschien ook wel gelachen. Maar u hebt dan ook gezien dat de Heere één woord sprak. Talita kumi. Ik weet niet hoe ze heten, maar het lijkt wel een beetje op kom je. Kom je. Sta op. Talita. Geen vreemde dingen, of machtige spreuken, geheimzinnige woorden, maar gewoon, kom je. Ja, en ze deed haar ogen open. U hebt het allemaal gezien hoor, denk erom. En u hebt al die dingen gezien die de Heer Jezus hier op aarde gedaan heeft. U hebt alles gezien wat hij gezegd heeft, gehoord wat hij gezegd heeft. U hebt hem gezien op zijn weg naar Golgotha. U hebt hem daar zien hangen, daar was u bij. U was er echt bij. De Bijbel neemt je mee en dan zie je dat voor ogen. We zijn aan de voet van het kruis geweest. En daar hebt u hem horen klagen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Omdat hij van de Vader gezonden was. Om een schuldig volk te bevrijden. En hen tot God terug te brengen. En u hebt zijn woorden gehoord. Heerlijke woorden. U was erbij toen hij het zei. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Heb u gehoord hoor? Zijn in uw oren is dat doorgedrongen. Ja toch? Ja. En dat hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat heb u gehoord. Ja. Ja, dan hebben we vandaag even huisbezoek. En dan komt toch de vraag, wat is de vrucht nu daarvan? Van de vrucht? Dat mag toch gevraagd worden? Dat mag een ambtsdrager vragen. Ja, die vraagt ook wel naar uw tuin en zo en uw gezondheid, maar die vraagt ook naar uw ziel, hè? Ja. Hoeveel preken heb ik al gehoord en jij, jongeman? Lieve meid, je hebt er ook heel wat gehoord. Heb jij de Heer Jezus nooit gezien? Je hebt hem gezien. Zie, daar loopt hij op de straat. Ja. En hij zegt, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Ja, je hebt het gehoord hoor. Ik weet dat je het gehoord hebt. En je hebt ook het open graf gezien, hè? Ja, dat weet ik zeker dat je dat gezien hebt. Maar de Heer Jezus gelegen had en is opgestaan. Je hebt hem ook naar de hemel zien varen. Je keek hem toch na met de discipelen toen hij naar de hemel voer? Ja, dat hebben we gezien. Je hebt het echt, je bent erbij geweest, hè? Wat is de vrucht? Toen begon hij de steden die daar waren, meer steden daar in die buurt, waarin zijn krachten het meest geschied waren, te verwijten omdat ze zich niet bekeerd hadden. Terwijl ze dat hadden meegemaakt. Bekering is eigenlijk heel logisch. Ja, zal ik het nog een keer zeggen? Bekering is eigenlijk heel logisch, voor de hand liggend. Als je deze dingen meemaakt. Als je deze dingen hoort. Als je weet dat er een weg is naar de zaligheid. Als je weet dat er een God is die de zonde gane vergeeft. Wat loop je dan nog met je zonde? Of wat loop je dan nog in de wereld met je hart? Niet bekeerd. En wee, u heeft hij uitgeroepen. Dat is een klacht. Ja, een jammerklacht. De Heer Jezus huilt hier. Hè? Wee, zegt hij. Wee u Bethsaida, wee u Gorazin, wee u Capernaum. Ja. De Heer Jezus zegt niet, en nou zat ik het jullie betaald. Maar hij huilt. Wee, zegt hij. Wee. Dat was ook toen hij zo op de Olijfberg zat. Kun je zo lekker zitten en dan zie je daar Jeruzalem daar zo onder je. Hè? Mooie stad zo. Je kunt heel ver kijken. En toen barstte hij ook opeens een snikken uit. De Heer Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk een hen naar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Dan zegt de Heer Jezus dat het gevolg daarvan is wel, al zegt hij het huilend, hè? Ja, 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 hij zegt het wel wenend, maar dat ze tot de hel toe nedergestoten zullen worden. Lager kan niet, hè? Lager kan niet. Tot de hel toe. Dat is de buitenste duisternis. En er niet zomaar gestuurd, maar neergestoten. Gedwongen om te gaan. Ja, het wordt wel eens gezegd. Je kunt komen zo af en toe eens tegen, hè, dat er zo weinig over de hel gepreekt wordt. Maar ik preek er ook niet graag over, hoor. Ik dacht dat ik er graag over preek, hè. De Heer Jezus deed ook niet graag. Je ziet toch dat hij huilt? Of zie je dat niet? Tot de hel toe nedergestoten? Waarom kwam hij nu uit de hemel? Om de straf op de zonde te dragen. En wat was de straf op de zonde dan? Ja, dit. De hel. En dat was het. Dat is de straf op de zonde. De weg van de hemel naar de aarde is al zo diep. Maar van de aarde naar de hel nog dieper. En Christus wilde die gaan opdat zondaren door het geloof de tegenovergestelde weg zouden gaan. Maar als deze weg niet wordt geloofd en als deze heiland niet aangeroepen wordt. En we met onze zonde en schuld geen toevlucht nemen tot hem. Dan zullen we tot de hel toe nedergestoten worden. Door Jezus. Ik heb het vaak over die dingen, hoor. Dus je denkt vaak iets wat helemaal niet waar is. Maar wat denkt u? Hè? Als de Heer Jezus dat dan doet en hij stuurt mensen weg. Zou hij dan ook huilen? Denkt u? Denk het niet. Nee. Dan zal hij toornen. Alleen. En in Openbaring, het laatste Bijbelboek, gaat het over de toren van het Lam. En ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen. En ik hoop er ook nooit achter te komen, ook trouwens. De toren van het Lam. Van Jezus. Tot de hel toe nedergestoten. En dat is dan het verdiende loon. Waarom, zo waarschuwt de Heer Jezus, dan worden ze tot de hel toe nedergestoten. Omdat er mensen bij waren die gescheiden waren en die maar rustig met een ander leefden, die overspel hadden bedreven. Waarom worden ze naar de hel gestuurd? Omdat ze porno verslaafd waren? Waarom worden ze naar de hel gezonden? Omdat ze zoveel gelogen hebben in hun leven. Waarom worden ze naar de hel gezonden? Omdat ze zoveel gevloekt hebben. Nee. 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 Omdat ze niet geloofd hebben. Daarom. Want dan komt toch de vraag als hier staat. De Heer Jezus verweet hen dat ze zich niet bekeerd hadden. Wat we daar precies onder moeten bestaan onder bekering. Wat moet je daaronder dan verstaan? Is dat dat je dan bijvoorbeeld op moet knappen? Proberen een beter leven te leiden? Een beetje netter worden? Die zonden een beetje minder en zo? Proberen wat anders te leven? Is dat bekering? Wel nee, dat is het helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Weet je wat bekering hier betekent? Dat je anders gaat denken. En er zijn verschillende woorden voor bekering in de Bijbel. En een van die woorden betekent je gaat anders denken. Ja, je gaat de waarheid zien. De waarheid over jezelf. Dat je niet een vrome Capernaümmer bent. Of een goede Jood. Of een degelijke gereformeerde christen van reformatorische huizen. Je gaat de werkelijkheid zien dat je een ellendig Adamskind bent. Dat je in het ongeloof bent gevallen en in de onbekeerlijkheid en in de ongehoorzaamheid en in de onwilligheid en dat je daarin terechtgekomen bent. En dat je daarom nooit zult bekeren, omdat je dat gewoon niet wilt. Gij wilt niet dat ik koning over u zou zijn. Dat ga je inzien als de Heer door woord en geest, en daar is hij vanmorgen ook mee bezig, laat zien wie je geworden bent. En dat de Heer Jezus op aarde kwam juist om dat probleem op te lossen. Om die grote kloof die er is tussen de heilige God en mij te overbruggen. Om een weg te gaan zodat er betaling is voor de schuld en verzoening voor je ongerechtigheid. En vernieuwing van je leven. Een nieuw leven, een eeuwig leven. Hij die hier spreekt van nedergestoten te worden tot de hel, heeft ook gesproken van het eeuwige leven. Al zo lief heeft God deze ellendige wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, wie hij ook zij, al heb je alle zonden gedaan tegen de wet van God, en we hebben trouwens alle zonden gedaan tegen de wet van God, opdat een ieder die gelooft het eeuwige leven hebben. Maar degene die spreekt van het eeuwige leven, zoals Jezus dat doet, die spreekt ook van nedergestoten worden tot de hel. En de hel, geliefde gemeente, ach, ja, ik huil nou ook hoor, u niet. Huilt u niet dan? Moet u nooit huilen in de kerk? Nee, nooit. Ja, moet je voor je tranen niet schamen. Er zijn waarachtig wel andere dingen waar je je voor schamen moet. Ja, huilen hè, dat er een hel is. Jezus huilt nu ook. Ziet u dat dan niet? Dat de hel toe nedergestoten wordt. Dat moet het allerergste zijn. Maar dan zul je er ook achter komen. Waarom? Niet omdat je dit gedaan hebt of dat niet gedaan hebt, maar omdat je niet geloofd hebt in Jezus Christus. Dat is bekering. Omdat je niet gezien hebt dat de Heer Jezus daar krachten doet om te laten zien hoe sterk hij als een koning is en dat hij dus ook van jouw ellende en narigheid verlossen kan en wil. En dat de Heer Jezus op aarde gekomen is om het evangelie te verkondigen, dat hebben we ook gelezen. Johannes de Doper in de gevangenis, die dacht, oh, dat gaat helemaal verkeerd. Ik heb mijn hart op een ander gezet. Dat is de heiland, dat is de zaligmaker niet. Want hij gaat nou rond, doet allerlei mooie en leuke en lieve dingen. De zieken genezen en zo. En ik heb toch gepreekt van een bijl en van een vuur en van een wan in zijn hand. En van het oordeel dat komen zou.
En wat gebeurt er?
En toen heeft de Heer Jezus gezegd, aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat gaat eraan vooraf, hè. Dat gaat eraan vooraf. Aan het oordeel. En dat redt een ziel. Dan gaan we zien dat er niet eer is aangen, dat er juist voor goddelozen bekering is en voor vijanden. En voor mensen die het nooit goed gedaan hebben. En die de hel verdiend hebben. Ja. Want dat is wel zo, hè? Of is dat niet zo? Van de week op een bunjanavond heb ik het afgesloten met deze vragen. Hoe zou u het vinden als u verloren ging? Geef daar eens een antwoord op. Nou, niemand zei wat, natuurlijk zeggen we er niks in de kerk. Maar je kunt toch wel een antwoord op geven zonder dat je je mond open doet. En hoe zou u het vinden als u behouden werd? Hoe zou u dat vinden? Dat zal toch wel een heel groot wonder zijn, hè? Of niet? Ja, dat is bekering, hè? Tot dat inzicht komen. En vluchten tot deze heiland. Want kijk, daar eindigt het dan eigenlijk mee. Ja, eindigt het dan? Ja, het eindigt niet met deze woorden alleen. Maar de Heer Jezus die zegt niet. En nu zal het gebeuren. Of kan hij dat soms niet? Mensen gelijk naar de hel sturen. Oh ja, ja, dat gebeurt hoor. Ja. Er zijn heel wat mensen die bijvoorbeeld 's morgens aan het ontbijt zitten. He? Met een croissantje. En opeens in de hel zitten dan daarna. Sterven, kom je op je eeuwige bestemming. Kan zomaar sterven, hè. Heer Jezus kan dat doen. Zo van het een op het andere moment. Ja. Doet hij dat met Capernaum? Ja. Doet hij dat met Capernaum? Nee, hè. Nee, hij verwijt ze wel. En hij huilt. En dat doet hij vandaag ook nog. Maar hij stuurt ze nog niet naar de hel. Hij geeft ze nog de tijd. En wat krijgen we toch veel tijd van de Heere. Vindt u dat ook niet? Wat is de Heere toch ontzettend geduldig. En wat krijgen we toch veel van die preken, waarschuwingen, bemoedigingen ook, hè. Dan zegt God de Vader het zelf ook zo een keer. Want die is precies als de zoon is als de vader, hè. Dan zegt God de Vader het ook zo een keer. Dat hij gezworen heeft bij zijn eigen heilige naam. Dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. Nog één ding. De Heer Jezus heeft het over Sodom. Oh ja, Sodom. Ja, die zijn allemaal naar de hel gegaan. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Goddeloze stad. Moesten ze vandaag ook doen. Hup, die goddeloze steden omkeren. Zo dachten de Joden. Misschien denkt u ook zo wel. Maar de Heer Jezus gebruikt hier zelfs deze voorbeelden om ze aan het schrikken te brengen. Als er gebeurd was in Sodom wat in jullie stad gebeurd is, ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. En het kan zijn dat een manier van uitdrukking is, bij wijze van spreken, om ze echt eens goed aan het schrikken te brengen. Want Sodom hadden ze al lang vervloekt. En die liggen in de hel, natuurlijk. Maar geliefde gemeente van Capernaum, zei de Heer Jezus toen, u kunt er ook komen, daar op die plek. Maar u bent tot de hemel toe verhoogd. En ze hebben daar in Sodom niet de dingen meegemaakt die u meegemaakt hebt. En daarom, God de Vader heeft gezworen bij zijn eigen naam, zo ik lust heb in de dood van goddelozen, maar hierin heb ik lust dat ze zich bekeren en leven. En bekering is ook nog eens vluchten naar de Heer Jezus. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Met dankzegging, omdat het uw woord was, Heere. Daarom willen we u danken. We hebben uw tranen gezien, Heer Jezus, en we zouden het zo graag willen dat u nu ook onze tranen zag. De tranen van berouw en inkeer, omdat we ondanks zoveel nog dezelfde gebleven zijn. Ook tranen van iemand die u al lang vrezen mag en steeds meer zijn eigen hart leert kennen. En leert zien hoe hard het kan zijn en werkelijk is en dat het gebroken moet worden. En Heere, wilt u het maar doen, u bent toch de machtige. En wilt u dan geven door uw genade dat we voor die vreselijke hel die u toch eigenlijk in eerste instantie voor de duivelen bereid hebt, wil bewaren. En ons daar willen brengen naar die plaats, uw woonplaats. Die u voor zondaren bereid hebt. Vergeef het onze. Wil ons ook vanmiddag weer een zegen bereiden in uw huis. En wil ons horen uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 40 is een woord dat de Heer Jezus zelf spreekt. In vers 5 hoor je hem ook spreken. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, dat heeft hij vanmorgen ook gedaan. We willen zingen Psalm 40, vers 5.
Gemeente, draagt u met u de zegen van de Heere. Geliefde gemeente, hier en thuis. De genade van deze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader. En de troost van de leiding van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.